Vervolgens openen opnieuw de Heilige Schrift op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 4. We lezen daarvan de versen 14 tot en met 21. En vervolgens de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 11, de versen 19 tot en met 26.
En Jezus keerde weder door de kracht des geestes naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om den armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken, loslating, en den blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw horen vervuld. Lezen we verder in Handelingen 11 vanaf vers 19. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyrenische mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn, die spraken tot de Grieken, verkondigende den Heere Jezus. En de hand des Heren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heere. En een gerucht van hen kwam tot de horen der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke dag gekomen zijnde en de genade God ziende, werden verblijd. En vermaanden hen allen dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. En er werd een grote skare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeenten en een grote skare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden.
In deze dienst gaan we verder met het onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus. En vanmorgen staat zondag 12 centraal. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en antwoorden 31 en 32. Zondag 12, vraag 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd, aangesteld is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Er wordt gevraagd in vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en zo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mezelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie, dat is het geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Gemeente des Heren, wie is Jezus voor mij? Wie is Hij? Voor u, voor jou, voor ons? Op welke manier waarderen we Hem? Zien we Hem als een groot profeet die indrukwekkend spreekt? De bergrede wordt gezien, ook vandaag de dag, als een mooi staaltje van redenvoering. Hoe je zo de dingen bij elkaar brengt en hoe je dat voor het voetlicht brengt. Een groot redenaar. Is Hij inspirerend? Inspirerend omdat Hij leiding gaf door geweldloosheid te benadrukken? Zijn we onder de indruk van Hem omdat Hij een voorbeeld is hoe je met elkaar moet omgaan? Hij vroeg in zijn dagen tijd voor de sociaal zwakkeren, mensen aan de rand van de samenleving, mensen die op een bepaalde manier zichzelf of door omstandigheden buiten de samenleving terecht waren gekomen. Die zocht hij op. Daar had hij aandacht voor. Een hart voor. Toen, in de tijd dat de Heer Jezus rondtrok, had hij vele volgelingen. Juist om deze dingen. Altijd in om iets nieuws te horen. Juist op pad om te zien wat er nu weer zou gebeuren. Op welke wijze hij de gevestigde orde weer aan de kaak zou stellen. Ook vandaag vele bewonderaars. Jezus. Je zou kunnen zeggen iemand die heel interessant is. Wie is Hij? Het onderwijs deze morgen wijst ons erop dat Hij de Christus is. De gezalfde. Dat Hij gekomen is en nog steeds komt en nog steeds bezig is met het oog op onze verlossing. Ja, daar had de menigte toen geen belangstelling voor en die ging toen maar weg. En het Sanhedrin erin, die kon dat niet uitstaan. De leiders, de mannen van de wet, die hebben hem te dood gebracht op die vraag: bent u soms de Christus? Denkt u soms dat u dat bent? U zegt het. En daarmee bezegelde Hij het doodvonnis. En ook vandaag de dag. Het onderwijs en de woorden en het voorbeeld, dat is inspirerend, dat is boeiend, dat is interessant. Maar dat Jezus de Christus is, gekomen om ons te verlossen, nee, daar gaat de wereld aan voorbij. Daar zit de wereld niet op te wachten. En u? Jij? Ik? Zitten wij daar wel op te wachten? Wat denken wij van de Christus? Dat staat vanochtend centraal. We luisteren zo naar het onderwijs uit zondag 12. Het thema van de preek: Christus de ambtsdrager. Drie gedachten. Als eerste letten we op zijn ambtsnaam. In tweede plaats op zijn ambtswerk. En vervolgens zijn ambtszegen. Christus, de ambtsdrager, zijn ambtsnaam. Daar letten we vooral op het begin van vraag en antwoord 31. Als tweede zijn ambtswerk. Dan zien we dat het uitgewerkt wordt in het tweede deel van antwoord 31. Dat Hij is onze enige hoge priester, onze eeuwige koning en onze hoogste profeet en leraar. En tenslotte zijn ambtszegen. En daar luisteren we naar vraag en antwoord 32. Als eerste dus zijn ambtsnaam. We zitten midden in de behandeling, eigenlijk het lezen van de 12 artikelen. U weet wel, die geloofsbelijdenis die meestal in de middagdienst wordt uitgesproken. Die tweede zin die luidt: en ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. De vorige keer in zondag 11 ging het over zijn naam, zijn roepnaam, dat Hij Jezus genaamd is. Omdat Hij de zaligmaker is van zondaren. Dat Hij ook de enige zaligmaker is. En ook nog de waarschuwing in vraag en antwoord 30. dat we het niet bij een ander moeten zoeken. Dat we het ook niet in deze wereld moeten zoeken, maar alleen bij Jezus Christus. Hij is de enige weg, de waarheid en het leven. Het zou zomaar kunnen zijn dat na het lezen van zondag 11, dat woord wat op je afgekomen is, dat de vraag zomaar bij je naar boven is gekomen. Maar op welke manier dan? Op welke wijze is hij dan de zaligmaker? En waarom is nu juist hij de zaligmaker? En hoe deel ik daar dan in? Dat hij ook mijn zaligmaker is. Nu, daar gaat zondag 12 op in. En dat doet de Heidelberger door te wijzen op de naam Christus. Christus, letterlijk betekent dat de gezalfde. Christus, aan het Grieks ontleend, in het Oude Testament vinden we die naam ook terug als de Messias. En het is een titel, het is een ambtsnaam. Jongens en meiden, dat zie je ook in de Bijbel wel. Jullie kennen de geschiedenissen van David. David die was eerst een schaapsedder en toen is hij gezalfd en uiteindelijk ook koning geworden. Koning David. Een taak had hij gekregen. Het ambt van koning was hem opgelegd met daarbij een opdracht om leiding te geven. Een opdracht om zijn werk als koning te doen, dat geeft verantwoordelijkheden. Een functie die hij van hoger hand had ontvangen in het belang van het volk Israël. Nou, zo ook bij de Heer Jezus. Hij is de Christus. Zo wordt hij aangeduid, met name in de evangelie. Als die naam klinkt, dan is het, hij is Jezus, de Christus, de gezalfde, degene die komen zou. En later in de brieven zie je dat het ook eigenlijk samensmelt met die naam. Dan noemen we hem Jezus Christus. Wordt hij ook aangeduid, aangesproken met zijn ambtsnaam, Christus. En Jezus, hij is de grootste ambtsdrager. Hij is de Christus, de gezalfde. En dat is hem, om zo maar te zeggen, opgelegd. Hij is daartoe verordineerd, dat is een oud woord. Aangesteld. Aangesteld door zijn vader. En dat gebeurde toen de wereld er nog niet was. Dat was voor de tijd. Dat was ook voordat er nog maar één zonde was gedaan. Toen was er dat overleg in de drie-eenheid. Dat overleg tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In dat eeuwige welbehagen van de drie-enige God. Daar klonk de vraag van de Vader. Wie zal ik nu zenden? En dat de Zoon zei, zend mij. Is dat niet bijzonder? De zonde is in de tijd gekomen, maar Gods genade die is van eeuwigheid. Gods genade ontspringt uit die eeuwige liefde van de drie-enige God. Hij is dus al in de eeuwigheid aangesteld tot de Zoon, tot de gezalfde die zou komen, de Christus. En hij is gezalfd. Ja, dat zegt ons niet zoveel, al vond dat een tijdje geleden wel plaats in het Verenigd Koninkrijk. Toen de huidige koning gekroond werd, toen werd hij ook gezalfd met van die zalfolie. Een heel speciaal moment in een speciale dienst die plaatsvond. Maar in het Oude Testament was dat heel gebruikelijk. Koning David, de profeet, de richter Samuel komt naar hem toe en die zalft hem dan met zalfolie uit die hoorn. Olie die op zijn hoofd wordt gegoten. En natuurlijk ook de priesters. We zongen er al van met Psalm 133. Gezalfd en zo als markering van het begin van de priesterdienst. En je ziet het een enkele keer ook bij profeet Elisa. Elisa die opgezocht wordt door Elia en die gezalfd wordt door Elia om zijn opvolger te zijn, om als profeet het werk te gaan doen. Olie, zalfolie. Nou, wat zat erin? Daar werd een hoeveelheid olijfolie gebruikt. Met mirre en kaneel, kalmoes en cassie. En als je dat bij elkaar doet, dan geeft dat een hele sterke geur. Een hele sterke, aangename geur. Als iemand daarmee werd gezalfd, niet een druppeltje, maar er werd een hele kruik leeggegoten. Of zo'n hele hoorn werd boven iemands hoofd leeggegoten. Dat die olie, die verspreidde zich over het hoofd en over het gezicht en droop af op de kleding. Daar ging een heerlijke geur van uit van iemand die met die heerlijke geurende zalfolie was gezalfd. En die zalfolie in het Oude Testament is dat het beeld van de Heilige Geest. Het beeld dat een mens in zichzelf die taak niet vervullen kan, van koning of profeet of priester. Maar dat de Heilige Geest nodig is om dat werk te kunnen doen. Nou, dat zie je. Koning Salomo. Gezalfd tot koning. En wat had die man een wijsheid. Wijsheid die hij ontvangen had van de levende God om het volk te leiden. Of wat dacht u van Aaron? Gezalfd, aangesteld en door de Heilige Geest bekwaam gemaakt om tussen God en de zondaar in te staan. Om tussen God en de zondaar te bemiddelen in de offerdienst. En de profeten? Elisa, die gebeden had of die één deel van de geest van Elia mocht hebben. En hij ging in de kracht van de genade van God, in de kracht die Elia had gehad. Hij ging in de kracht van Gods geest om het woord te spreken met macht. Die zalving, die wijst op de Heilige Geest die nodig is. De Heer Jezus is in de eeuwigheid aangesteld door zijn Vader. En gezalfd met de Heilige Geest. En dat gebeurde in de tijd. En hoe dat gebeurde, je ziet dat al oplichten in Lucas 2. Het slot van het hoofdstuk, daar lezen we dat de Heer Jezus opgroeit en toeneemt in wetenschap, in wijsheid, dat de Heilige Geest erbij komt. Maar je ziet het met nadruk aan het begin als hij naar voren stapt. Als hij zo ongeveer 30 jaar oud is, dan wordt hij gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan. En als hij uit het water omhoog komt, dan gaat de hemel open. En dan daalt de Heilige Geest af op hem. Wordt hij daar gezalfd met de Heilige Geest. En daar klinkt de stem van de Vader uit de hemel die op zijn zoon wijst. Deze is mijn zoon, luister naar hem. En dan gaat hij aan het werk. En we lazen dat in Lucas 4. Als dan de schriften in de synagoge van Nazareth opengaan, dan lezen we het in vers 18. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Dat wordt er gelezen. En dan wordt iedereen stil in de synagoge. En dan kijkt de Heer Jezus de kring rond en dan zegt hij het. Dan zegt hij het in vers 21. Heden, vandaag is deze schrift in uw oren vervuld. Gezalfd met de Heilige Geest. En waarom? Met welke opdracht? Met welke bedoeling? Nou, die opdracht, die taak, het werk van Christus is toegespitst. Dan gaat het om de verlossing. De verlossing van ons mensen. Tot drie keer toe wordt er in het antwoord van zondag 12 gesproken van de verlossing. En tot acht keer toe klinkt het voor ons. Voor ons. De verlossing voor ons. Het is een ambtsnaam. En hij is daarin die hoogste profeet en leraar. De enige hoge priester. Die eeuwige koning. Die drie aspecten die je vindt in het Oude Testament. Maar nog nooit geconcentreerd bij één persoon. En het is goed om daarbij stil te staan. Dat de catechismus daar aandacht voor vraagt. En dat we dat meenemen. En ook persoonlijk daar zelf over mediteren. Wat het betekent dat hij profeet, priester en koning is. Dat al die drie aspecten meeklinken in dat heerlijke verlossingswerk van Jezus. Hij die de Christus is. Zijn ambtsnaam. En dat wijst dan op zijn ambtswerk. Nou, laten we eens naar die woorden gaan kijken. Hij is de hoogste profeet en leraar. Nou, wat is het werk van een profeet? Nou, hoor ik iemand zeggen, een van de kinderen, een profeet die zegt de dingen die plaats gaan vinden. Die voorspelt dat, die voorzegt dat al. En zeker dat element zit erin. Je ziet dat bij Jesaja. Die profeteerde al over de komst van Jezus, een maagd die zwanger zal worden en een kind dat geboren zal worden. Immanuel, God met ons. Maar het belangrijkste werk van een profeet is de verkondiging van het woord van God. De prediking van het evangelie, de prediking van de verlossing. De catechismus vat dat samen door te zeggen, deze hoogste profeet en leraar, die predikt ons, die verkondigt ons de verborgen raad en wil van God de Vader. Dat God erop uit is om ons te verlossen. Dat die hoge God uit de hemel is gekomen om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Hij die dat verlossingswerk bekend maakt, verkondigt, aan de orde stelt. En dat deed hij toen niet voor het eerst. Dat is altijd al het werk geweest van de Zoon. We lezen dat in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, daar wordt gesproken ook over het werk van de profeten in het Oude Testament. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Ze onderzocht op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat de Christus op de Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. En het werd openbaard dat het niet aan zichzelf, maar dat die Christus zou komen in het werk van die profeet in het Oude Testament. Daarin klonk ook al de boodschap van Jezus Christus, die hoogste profeet en leraar. Het woord wat verkondigd werd in de kerk van het Oude Testament. Het woord wat opengaat in het Nieuwe Testament. Het woord wat ook vandaag in de Nieuwtestamentische gemeente centraal staat. En deze profeet, deze hoogste profeet, deze leraar, hij gebruikt leermiddelen. Het woord wat hij centraal stelt in de verkondiging. Het woord dat opengaat op de catechisatie bij de vereniging of in de persoonlijke bijbelstudie. Hij, die hoogste profeet en leraar, opent het woord. Wat zijn nou de kenmerken van de prediking van deze profeet? De prediking van deze Christus. In de eerste plaats is die prediking eenvoudig. Toen in die tijd, en dat is ook vandaag de bedoeling, de kinderen konden het begrijpen. Om duidelijk te maken wat hij bedoelde, dan vertelde hij van die beeldverhalen. Maakt hij duidelijk met de gelijkenissen wat de inhoud van de prediking is. Een zaaier ging uit om te zaaien. Of dat beeld, dat verhaal, die gelijkenis van het huis. Het ene huis op de rots dat blijft staan en het andere huis op die zandgrond dat uiteindelijk in elkaar stort. Een kind kan het begrijpen. Die prediking van deze profeet is daarnaast eerlijk. Je hoort dat terug in die geschiedenis dat hij die Samaritaanse vrouw ontmoet. Heel eerlijk ontmaskert deze profeet de zonde. De zonde in het leven van deze vrouw, de zonde van overspel. Dat ze bezig was met haar zesde man in haar leven. Hij benoemt het heel eerlijk, legt de vinger bij de zonde. Kenmerk van die prediking is ook dat die prediking ernstig is. Waarschuwend. Wee u als u zich niet bekeert, als u niet luistert, als u niet op uw knieën terechtkomt, als u het niet zoekt bij deze profeet, want dan zult u verloren gaan. Dat zei de zaligmaker niet koud, maar dat zei hij bewogen. Ook zo'n kenmerk van deze profeet, de bewogenheid, die innerlijke ontferming. Ook dat moment als hij dan staat op de Olijfberg en Jeruzalem ziet en dat hij in tranen uitbarst. Jeruzalem, Jeruzalem, wat heb ik je bijeen willen brengen? Maar je hebt niet geluisterd, je hebt niet gewild. Je hoort daar het verdriet en je ziet daar de tranen bij de zaligmaker in de ogen staan. Die prediking is, om nog eens wat te noemen, betrouwbaar. Het is het woord van de levende God zelf. Het woord, de prediking van Christus. Nee, dat is niet altijd in eerste plaats dat wat wij willen horen. Dat wat wij interessant vinden. Dat wat wij zoeken. Maar het is een prediking die als kenmerk heeft telkens weer onze verlossing. Dat staat centraal. onze verlossing. En hij is het die spreekt. Dat woord wat naar ons toekomt, dat woord wat ontdekkend is, dat laat zien wie wij zijn. Maar ook ontdekkend dat we zien welke grootheid, genade, liefde en trouw er is bij de zaligmaker. Dat we zondaar voor God worden, maar dat we zondaren die weg mogen gaan. Die weg die geopend is in en door Christus zelf. Zo sprak hij, maar zo spreekt hij ook vandaag. En nogmaals, het is de Vader zelf die het ons zegt, die het ons aanspoort en inscherpt. Hoort hem, luister naar hem. Dat betekent dat we zo dan ook het woord lezen. Dat als je in je stille tijd, als je op je kamer zit of op je slaapkamer, het woord open doet en het woord leest, dat zijn niet zomaar wat woorden. Dat is het woord van God. Dan spreekt de allerhoogste profeet en leraar tot je. Dan klinkt de stem van de levende God. Dan spreekt de zaligmaker tot je. En dat is bedoeld om je te verlossen. En dan komen we ook bij elkaar in de eredienst om te luisteren naar het woord van God. Dan kun je niet wegblijven omdat daar de stem van de goede herder klinkt. Dan vinden we ook onze plek. En dan laten we ons brengen en dan brengen we ook onze kinderen naar de catechisatie. Omdat daar het woord open gaat, bedoeld voor onze verlossing. Zo dat woord van die hoogste profeet en leraar. Hij is ook die enige hoge priester. Het werk van een priester, dat was het bemiddelen van de verzoening. Als er dan iemand kwam uit Israël naar de tempelplein met een dier, dan was dat omdat er zonde lag. Een zonde in het leven die verzoend moest worden. Een zonde die zo'n Israëliet, zo'n man, zo'n vrouw dan schuldig stelde. Een zonde die scheiding maakt tussen God en je hart. Een zonde waardoor je de dood verdiend hebt. En dan bracht je een offer. Dat offerlammetje dat werd dan geslacht. Dat offerlam werd in delen verdeeld en uiteindelijk werd het dan op het brandofferaltaar gelegd en daar werd het geofferd. Daar verbrandde het helemaal. Als beeld wat wij als zondaren verdienen. Een totale vernietiging van het offer en dat in de plaats van de zondaar. Een brandoffer, een zondoffer, een offer dat totaal verteert. Maar die offers in het Oude Testament, die waren onvolkomen. Daar zat iets voorlopigs in. Want één offer in het Oude Testament was niet genoeg. Elke dag opnieuw moesten de offers worden gebracht. Er waren stromen van bloed die uit de tempel vloeiden naar Beekidron. Die stromen die bleven maar doorgaan. Het offer van gisteren, daar kon je het niet mee doen. Daar zat het bederf al in. Het stonk al. En al die offers die riepen om het volmaakte, het volkomen offer. En Jezus Christus. Hij is de enige, dat wil zeggen de unieke hoge priester. Want zijn offer en de wijze waarop hij als hoge priester het offer brengt, dat is onnavolgbaar. Dat offer, dat heeft maar één keer plaatsgevonden. Dat is zo uniek dat de priester zichzelf offert als offergave op het altaar. Want hij was die priester en tegelijkertijd was hij het offerlam. Een volmaakte priester. De priesters in het Oude Testament, die moesten ook telkens offers doen om hun eigen zonde te verzoenen. Voordat ze aan het werk gingen, moesten ze zich ritueel reinigen, omdat ze zelf ook zondaren zijn. En het offer wat gebracht werd in die tijd, het moest dan een dier zijn wat puntgaaf was. Maar vanuit een verloren, vanuit een gebroken schepping, een volkomen offer brengen, het is onmogelijk. Maar in Jezus Christus, het Lam van God, volmaakt, puntgaaf. Daar mankeert werkelijk helemaal niets aan. En als hoge priester nog nooit één zonde gedaan. En het offer wat hij bracht, het offer van zijn leven. Dat hij zijn lichaam gaf, dat hij zijn bloed gaf, dat hij zijn leven gaf in onze plaats. Dat hij totaal verteerd werd in de vlammen van de toren van God. Onze belijdenis die spreekt daarvan in de Dordtse leerregels. Als we horen wat de rijkwijd en de betekenis en de diepte is van dat offer. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 3. Deze dood van de Zoon van God is het enige en volmaakte offer en de genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waarde, rijkelijk voldoende tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Dat ene offer wat hij bracht, zo volmaakt, zo volkomen, zo verstrekkend, dat bereikbaar, dat beschikbaar is. Ja, dat er in de kracht zit om alle zonden van de hele wereld weg te wassen. Dat offer is nog steeds levend en vers. Dat offer is nog steeds beschikbaar. Dat is niet omdat dat geweest is, dat daar al het bederf in zit. Het is een volkomen, het is een volmaakt offer. Er is een ruimte van zaligheid, van genade, van verzoening in dit offer, in dit offerlam, in deze hoge priester, zo royaal. Als alle zonden van de hele wereld daardoor weggewassen kunnen worden, dan betekent dat ook de zonden van jou, van u en van mij. Waar je zo mee kunt worstelen. Dat het als een berg is voor je ogen, al die zonden die er liggen tussen jou en de Heer. Dat offer van deze hoge priester is zo volkomen, zo genoegzaam. Je zonden die verdwijnen erin en die zie je er nooit meer in terug. Deze hoge priester, die heeft die offerdienst gedaan en deelt daar nog van uit. En tegelijkertijd, hij zet zijn dienst ook voort. Hij doet voorbeden. Nee, anders dan wat wij dat doen. Want wij brengen heel eerbiedig onze noden, onze zorg en onze dank bij de levende God. Maar wat hij doet, hij treedt steeds terug tussen. Hij springt er als het ware telkens weer tussen. Hij is de middelaar. En nog steeds ook in de troon bij zijn vader. Borg en middelaar. Die op grond van het offer wat hij bracht, zijn arbeidsloon opeist. En zo bidt hij ook vandaag, ook op dit moment, bidt hij als die grote, die unieke hoge priester voor zijn kerk. Bidt hij voor de bewaring, maar ook de vermeerdering van zijn kerk. En wat is het een troost, dat we weten dat die grote, die unieke hoge priester, dat hij bidt. Juist als Satan je zo schudt en probeert te ziften als de tarwe. Als de wereld zo lokt en trekt. Als je steeds weer merkt dat je hart uitgaat naar de zonde en alles wat buiten God is. Dat er een voorbidder in de hemel is. Die unieke hoge priester die bidt voor zijn kerk. Die bidt met het oog op onze verlossing. En daarom laten we hem zoeken. Vandaag toegaan tot die grote hoge priester. Die altijd gereed staat om dat dienstwerk van de priester te doen. Om bij hem te schuilen. Om weg te kruipen. Achter het bloed van Jezus Christus, van deze unieke hoge priester. De allerhoogste profeet en leraar. Die enige, die unieke hoge priester. Hij is ook die eeuwige koning. Een koning. Dan denken we als we de Bijbel lezen aan David. En wie denkt dan niet aan de wijsheid en de grootheid en de regering van koning Salomo? Nou, een taak van een koning, dat is regeren. Leiding geven aan een volk. Zorgen voor een volk. Dat volk ook beschermen. Maar uiteindelijk welke koning het ook is. Zelfs de allerbeste, de allergrootste, de allerknapste koning is een aardse koning. Beperkt in zijn mogelijkheden. En zo'n koning is er maar even. Maar Jezus Christus, hij is, en er wordt niet voor niets hier de nadruk op gelegd in de catechismus. Hij is de eeuwige koning. We lezen dat in de schriften, Lucas 1. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk, daar zal geen einde aankomen. Matthäus 28, daar zegt hij het bij het afscheid van zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is machtig. En zijn macht gaat over alles en over iedereen. Zijn macht, daarmee beheerst hij ook al zijn tegenstanders. Ja, zelfs de boze. Niets kan doen wat tegen hem ingaat, zonder dat hij dat toelaat. Maar zijn macht is vooral genademacht. Voor al zijn onderdanen. Voor de kinderen van God. Voor die kerk die eenmaal zalig zal worden. Genademacht waarin hij de macht van de zonde, de macht van Satan breekt. En die macht is gebroken. Op het kruis is de overwinning behaald. En wat zijn we dan dwaas als we een verslagen koning blijven volgen. Als we achter een machthebber aangaan die uiteindelijk al verslagen is. Hij is het die de tegenstand breekt, die ervoor zorgt dat vijanden vrienden van God worden. Die door woord en geest werkt en doorwerkt en zondaren inwint en inbrengt in het koninkrijk van Christus. Hij is als koning zorgzaam om zijn kerk te bewaren bij de verlossing die hij verdiend heeft. Hij is het die bescherming biedt, bescherming tegen de wereld. Waar niemand rekening houdt met God en die aanslagen plaats laat vinden op de kerk. Bescherming tegen Satan die probeert om die gemeente te breken. Maar Christus zegt het, niemand kan de kerk uit zijn hand rukken. Het zal de poorten van de hel niet lukken. Ze zullen de gemeente uiteindelijk niet overweldigen, want hij regeert. Hij is die eeuwige koning. Hij die zijn macht, die genademacht inzet. Vooral om te zorgen, om te hedderen. We zien het terug in het Oude Testament, in het beeld wat oprijst als we Jesaja 40 lezen. Het zijn bekende woorden. Jesaja 40, dan zien we de grootheid en de macht van de levende God. Zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon heeft hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Een machtige koning, maar het is vooral zijn genademacht. Want als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende, die zal hij zachtjes leiden. Deze koning, zou je hem niet dienen? Zou je niet in zijn dienst willen staan, hem volgen op de weg die hij wijst? Zijn ambtswerk is die hoogste profeet. Die enige, die unieke hoge priester. De eeuwige koning, en dat, ik herhaal het nog een keer, voor onze verlossing. Voor onze verlossing. En dat geeft dan ook, en dat is het derde, die ambtszegen. Ik herhaal de vraag maar. Wie is Jezus voor ons? Wie is hij nou voor u? Voor jou en voor mij? Dat vraagt om een persoonlijk antwoord. Is hij werkelijk, in lijn met de woorden die we gelezen hebben in vraag en antwoord 31, mijn verlosser? Daar gaat het toch om dat we het persoonlijk weten dat hij mijn zaligmaker is. Niet dat we zomaar in het algemeen weten dat er een zaligmaker is. Dat Jezus de Christus is die verlost, maar dat hij mijn zaligmaker, mijn verlosser is. Ja, als dat zo is, dan heeft dat een uitwerking. Dan wordt dat zichtbaar. Dan krijgt dat een antwoord. En dat zie je eigenlijk in de vraag naar boven komen die gesteld wordt in vraag 32. Waarom word jij, waarom word u, waarom word ik nu een christen genoemd? Niet in zijn algemeenheid, waarom noemen we volgelingen van Jezus christenen, maar heel persoonlijk. U, jij en ik, waarom worden we een christen genoemd? Christen. U leest dat woord 3 keer in het Nieuwe Testament. De eerste keer is in het gedeelte wat we gelezen hebben. Die grote gemeente in Antiochië, waarin die gemeente gezien werd, waarin de broeders en zusters ook gevolgd werden, in de keuzes die ze maakten, in de woorden die ze spraken, in de omgang met anderen. En daar klonk het al heel snel in die grote havenstad. Dat zijn mensen die bij Christus horen. Dat zijn Christuslui, dat zijn Christianoi, christenen. In eerste instantie was het bedoeld als een scheldwoord. Maar het woord krijgt een brede ingang. Dat blijkt als we het op twee plaatsen nog een keer lezen. Handelingen 26, daar horen we het ook. Paulus die een klemmend beroep doet, een vurige preek houdt bij koning Agrippa. En die koning die is daarvan onder de indruk en die zegt dan nou, u beweegt mij bijna een christen te worden. Zelfs aan het hof, in de leiding van dat deel van het Romeinse Rijk, daar was het woord bekend. Die volgelingen van Jezus, dat zijn christen. We lezen ook terug in de Eerste Petrusbrief, in hoofdstuk 4. Daar wordt gesproken over het lijden als een christen. En wat is nu het kenmerk van een christen? Waaraan herken je die dan? Of iemand die uitspreekt, ik ben dus een christen, want ik ben tenslotte lid van de kerk. Een christen, dat ben je als je gedoopt bent. Een christen ben je als je op een bepaalde manier wat normen en waarden hebt die aan de Bijbel ontleend zijn. Een christen, dat ben je door een hele bijzondere ervaring die je helemaal kunt uitspellen en uitstallen. Allemaal dingen die waar kunnen zijn, maar het antwoord in vraag en antwoord 32 wijst een andere richting. Een christen, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dus niet het lidmaatschap van de kerk, niet dat je gedoopt bent, niet dat je een bijzondere ervaring hebt meegemaakt, maar door het geloof. Dat je heel eenvoudig het kunt zeggen, hij is mijn verlosser, mijn zaligmaker, mijn Christus. Dat je je vastklampt aan de belofte van God, het woord van God, dat die waar zijn, ja en amen, voor jou persoonlijk. En dat je door dat geloof verbonden bent aan Jezus Christus, een lidmaat bent, dat je één met hem bent, dat hij het hoofd is en dat wij onderdeel zijn van dat lichaam, van die gemeente van Christus die zalig wordt. Door het geloof, een lidmaat van Christus en zo delen in zijn zalving. Zo delen in dat wat Christus ontvangen had. Dat de Heilige Geest op hem kwam en hem vervulde en tot dat dienstwerk bracht. Dat we zo delen in die zalving, zo delen in de geest van Christus, in de Heilige Geest. Wat ik ergens tegenkwam was een bepaalde uitleg van Psalm 133, die psalm die we gezongen hebben. En die zalfolie die uitgegoten werd op het hoofd van de priester, op Aaron, zo legde die uitlegger uit, dat is te vergelijken met de zalving van Christus. Het hoofd ontvangt die zalfolie van de Heilige Geest. Maar die olie die druipt naar beneden, die gaat door die baard heen. En die baard, zo zegt hij, dat zijn de discipelen. Die eerste hoorders, die aan zijn lippen hingen om te horen en te zien wat hij zegt en wat hij doet. Maar die olie die druipt verder af en die bereikt zelfs de zoom van het kleed. Dus die zalf die vervult dat hele lichaam. Tot in de zoom van het kleed toe. Zo zegt die uitleg, zelfs de allerkleinste in het geloof. Een broeder of zuster, heel eenvoudig, heel gering, waar de meesten aan voorbij gaan, die deelt in die zalving van Christus, die deelt in de zalving met de Heilige Geest. Een christen. En dan moeten we dat eerste woordje van het antwoord onderstrepen. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En dus op die manier deel in die zalving met de Heilige Geest. Dat ligt niets van ons in. Maar dat is dus alles uit hem. Dat is het hangen aan Christus. Dat is het putten uit die bron van zaligheid die in hem geopend is. Dat is delen in dat verlossingswerk dat hij tot stand gebracht heeft. Dat is alles uit hem en niets van mezelf. Dan staat er geen punt. Dat moeten we heel precies lezen. Omdat het komt alles bij Christus vandaan. Maar het heeft wel een bedoeling. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En zo zijn zalving dat ik daarin deel. Opdat. Dat er een doel in ons leven bereikt wordt. Dat we delen in zijn zalving. Dat er dus ook iets gebeurt. Zijn verlossingswerk is radicaal. Verlost door het werk van Christus. Dat is het allergrootste wonder, het grootste geluk wat een mensenkind kan ontvangen. Want je wordt geboren en dan ben je rampzalig. Maar verlost door Christus, dan ben je zalig, dan heb je het allerhoogste geluk. Ja, wat gaat de Heer dan doen? Die gaat dan herstellen wat wij kapot hebben gemaakt. Dat we weer komen tot het doel van ons leven. Dat we doen waarvoor we geschapen zijn. Dan gaat de Heer het beeld van God herstellen. Adam, die eerste mens, die was geschapen als beelddrager van God. En om het nu wat anders te zeggen, geschapen om als profeet goed van God te spreken. Maar door de zonde zwijgt de mens. Om als priester in liefde het leven aan God te wijden. Maar wij offeren op het altaar van de zelfaanbidding. Om als koning in deze wereld goed te doen voor de schepping. Daarvoor zorg te dragen. Om als rentmeester ons werk te doen. En wat zien we nu in de schepping? Heel de schepping die zucht vanwege onze zonde. De schepping die gebroken is door onze zonde en onze ongerechtigheid. En een christen, die gaat weer beelddrager van God worden. Die wordt aan het beeld van Christus gelijkvormig. En we zien het in het antwoord terugkomen. Opdat ik zijn naam belijde, profeet. Mezelf tot een levend dankoffer aan hem offeren, priester. En met een vrije en een goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren koning. Dan worden we dus een profeet om zijn naam te belijden. Om in het openbaar te laten horen dat we Christus volgen. En van daaruit vanmorgen een oproep aan de doopleden. Zeker de oudere doopleden. Wordt het geen tijd dat iedereen het hoort? Dat je een volgeling van Christus bent geworden? Wordt er dan ook geen tijd om in het midden van de gemeente zijn naam te beleden, uit te spreken, dat je zonder Christus niet kunt leven, dat je heel je leven gericht is op Christus en zijn dienst? Of ben je daar nog niet mee bezig? Open het woord. Luister naar Christus en zoek zijn dienst. Maar even zo goed ook de viering van het avondmaal, broeders en zusters. Zo'n zinnetje wat we vinden in het avondmaalsformulier. Dat we in het avondmaal onze heiland belijden. Dat belijden, dat begint in de binnenkamer. Maar dat krijgt een publiek gevolg. In de huiskamer, in ons gezin, in onze familie, maar ook in de gemeente om de Here te belijden. Ja, maar dan ook in deze wereld. Om dan een getuige te zijn van Christus, om het woord van Christus in deze wereld open te leggen. Daar komt alles tegenop. Daar komen we zelf tegenop. De wereld zit er niet op te wachten om een getuige van hem te zijn. Daar is zelfs tegenstand te verwachten. Maar Christus geeft daarbij een belofte en een bedreiging. Matthäus 10. Daar horen we over het getuige zijn van Jezus Christus. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Om als profeet zijn naam te belijden. En als priester? Hem te offeren. Nee, niet een offer om daarmee onze zaligheid te verdienen, maar het offer van de dankzegging, een lofoffer. Dat we van harte bijdragen aan de dienst van de Heere. Dat we onze stem verheffen om de Heere te loven en te prijzen. Dat we niet iets geven, maar een christen is priester omdat hij zichzelf geeft aan de Heere en zijn dienst. Dat offeren aan de Heere. Maar ook dat dienstwerk van het bidden voor elkaar, voor deze wereld. Ons toewijden aan elkaar, aan deze wereld, om zo ook als priesten tot zegen te zijn. Een christen wordt ook geroepen om koning te zijn. Om Christus te dienen. Hij is het die het verzet breekt. Hij is het die overgave aan hem geeft. Die ons als het ware ontwapent. En tegelijkertijd in dienst neemt. om zijn wapenrusting te gaan dragen, om te strijden tegen de zonde. Dat hart van ons wat zo vaak een zondefabriek is. Om te strijden tegen de duivel die uit is op de vernietiging van de verlossing, die het werk van Christus kapot wil maken. Om te strijden tegen deze wereld die leeft naar een ander schema. Om te leven en te strijden naar het motto: zo spreekt de Heer. Strijden, terwijl we zelf zwak zijn. Strijden op een slagveld. Een slagveld waar het kruis opgericht staat, omdat de overwinning al behaald is. Want in Christus Jezus zijn wij meer dan overwinnaars. Om die strijd te strijden. Nee, niet om dan later te horen dat je altijd goed hebt gestreden. Maar wel dat je die goede strijd gestreden hebt. En dan het perspectief. Om als koning samen met Christus te regeren. Die toekomst waarin een volledig herstel heeft plaatsgevonden. Die toekomst om met hem in eeuwigheid te regeren. Om weer te doen. Om tot zegen te zijn door te regeren over alle schepselen. Een christen. Het ambt van alle gelovigen wat we allemaal dragen. De bijzondere ambten die er nu zijn, van ouderling, van diaak of van predikant, die zijn maar voor even. Die zijn tot de dag van Christus, die verdwijnen straks. Maar het ambt van alle gelovigen om voor hem te staan als profeet, priester en koning, dat gaat mee de eeuwigheid in. We horen dat zingen in de kerk die zalig wordt. Nee, we zitten niet als het ware in een gondel waar een enkeling de leiding neemt en hard werkt. Het ambt alle gelovigen maakt dat we eigenlijk varen in een roeiboot waar iedereen betrokken wordt. Zijn we werkelijk een christen? Of is het alleen de naam? Zijn we misschien een beetje christelijk? Of we het weten of we een christen zijn, dat hangt niet af of we dat zelf zeggen. Nog één detail voordat we afsluiten. Kijk nog eens naar de vraag van vraag 32. Wanneer noem ik mezelf een christen? Dat staat er niet. Waarom word jij een christen genoemd, genaamd? Dat betekent dat een christen, die heeft iets waardoor het zichtbaar en hoorbaar is. En dan even terug naar het beeld van Psalm 133. Die zalfolie, heel sterk ruikend. Een christen die gezalfd is met de geest van Christus, mag ik het dus zo zeggen? Die ruikt naar Christus. Dan kan het niet anders of de omgeving merkt dat. Die ziet het, dat je als priester toewijdt aan de dienst van de Heer. Dat je als profeet spreekt over het woord van Christus. En dat je als koning strijdt die goede strijd van het geloof. Dat het gezien, dat het gehoord wordt. God liefhebben boven alles. En de naaste als onszelf. Dat blijft niet verborgen. Nee, dat kunnen we niet zelf. Dat is niet iets wat we in eigen kracht kunnen doen. Maar we delen dan als christenen in de zalving van Christus. Die zalving waarin het woord opengaat en waar hij ons leidt door zijn geest. Een christen is zelf niets. Maar mag alles zijn verbonden aan het hoofd van de kerk, aan Jezus Christus alleen. Amen.